luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Terwijl je je Bijbel openslaat op Daniël hoofdstuk 6, wil ik je iets vertellen wat je al eigenlijk al weet. En dat is dat we in een tijd leven waarin alles verandert. Waarin de dingen die vroeger zeker waren nu niet meer zeker zijn. Het is een tijd waarin dingen bedreigend kunnen voelen. Waarbij de standaard dingen die we gewend zijn niet meer zo waar zijn zoals we ze gewend waren. En dat kan voelen alsof de vaste grond onder je voeten vandaan geslagen wordt. Want een goede baan leidt niet zomaar meer tot het kunnen hebben van een huis. Een goede opleiding leidt soms zelfs niet eens meer tot het hebben van een goede baan. Maar ook de overheid die steeds minder een vaste grond is. De kerk waar van alles gebeurt, waar bekende leiders jammer genoeg bij bosjes vallen wegens ethische, morele en dergelijke en andere problemen. En in al die verandering, in al die meningen, in al die druk, de constante druk die we ook hebben door social media, die we hebben doordat er een mening is over alles, van alles. Er zijn YouTube-video's en weer reactievideo's op die video's en reactievideo's op de reactievideo's van de reactievideo's. En in dat alles moeten wij proberen vaste grond te vinden om overeind te blijven. Iets vergelijkbaars was er aan de hand in de tijd van Daniël. Geen YouTube-video's, maar er was wel van alles aan de hand. Voor een klein beetje historische context, bij Babel denken wij aan een mooie stad, misschien. Of we denken misschien aan het grote Babylon, wat genoemd wordt in Openbaring. Maar hebben we wel door wat voor stad dat was? Babylon was een stad van grofweg 10 vierkante kilometer. Voor die tijd was dat gigantisch. Babel lag aan de rivier de Eufraat. Wat betekent dat ze continu voorziening hadden van een van de belangrijkste levensbehoeftes van de mens, water. De rivier liep zelfs zo dat die door de stad heen liep, onder de muur door. En die muur van Babel was er ook niet zomaar eentje. We denken bij Jericho aan gigantische muren. Nou, Babel had niet één, maar had twee muren. Ze hadden een dubbele muur gemaakt, want waarom niet? Die was ongeveer 100 meter hoog en 20 meter dik. En dat keer twee. En dat dus als bescherming voor deze stad. In de stad, als je dus eenmaal door de poorten was, was er akkergrond. Waren er dieren die daar graasden. Er waren markten. Het was een compleet zelfvoorzienende stad. Kortom, Babel was onoverwinnelijk. En toen kwamen de Medo-Persen. En die dachten, ja, die muur aanvallen, dat heeft geen zin. Dus we moeten iets verzinnen. En de leiding van dat leger was briljant. Want wat hebben die gedaan? Hebben even een rivier omgelegd. Ze hebben de rivier de Eufraat omgeleid, zodat die niet meer door de stad heen zou lopen. En dat hebben ze ook nog eens gedaan op een hele slimme timing, namelijk op het moment dat er een festival was voor een of andere maangod. Waardoor iedereen stomdronken was en niemand lette op het water. Want opeens was het water weg. Dat onder de muur doorstroomde. Maar waar er water was, was er nu ruimte. Dus wat kan er daar doorheen? Een leger. En opeens was het Babylonische leger niet meer onoverwinnelijk. Was Babel niet meer die stad die met haar hoge muren en alles wat ze had onoverwinnelijk was. Dit is belangrijk voor ons in Daniël hoofdstuk 6. Want dit is de situatie waar Daniël in zit. Want Daniël was tot op heden een van de leiders van de raadsmannen van Babel. Maar wat deed een koning die een ander leger en een andere koning overwon met de raadsmannen van de vorige koning? Kopje kleiner. Want je wil niet dat mensen met verdeelde loyaliteit zaten. Dus stel je de situatie voor. Daniël diende trouw aan het hof van Babel. Van de ene op de andere dag wordt de ene koning wordt afgezet, de volgende koning wordt neergezet. En zijn positie betekent dat hij een van de mensen is die op de dodenlijst staat. Daarbovenop is Daniël niet een man van midden 30, midden 40, midden 50. Maar Daniël was waarschijnlijk midden 80 op dit moment. Dat geeft ook een ander beeld bij wat ze later gaan doen met Daniël in de leeuwenkuil gooien. Met een 80-jarige, 85-jarige. Ik denk dat we bijvoorbeeld onze lieve Agnes dat niet moeten aandoen. Om die in een leeuwenkuil te gooien. Je bent nog geen midden 80, Agnes, dat weet ik. Even gezegd hebben. Maar het was logisch om korte metten te maken met het vorige regime. En Daniël, midden 80, alles veranderde, stond op de nominatie om gedood te worden. En in deze situatie moest Daniël leren, in al deze onrust, onzekerheid, waarin alles veranderde, niks zeker was, zien we dat Daniël in alles, ook als er nog meer gebeurt, God volledig vertrouwt. In alles trekt Daniël de conclusie, God is volledig te vertrouwen. En dat is de conclusie die wij met Daniël mogen gaan trekken. In alles dat er verandert, in alle onzekerheid, in alle gekke, rare, onbegrijpelijke dingen die er om ons heen gebeuren, mogen wij gaan leren, God is volledig te vertrouwen. Wat er ook aan de hand is. Welke veranderingen er ook zijn, wat er ook aan de hand is. En die God mogen wij leren kennen. Dus laten wij lezen het welbekende verhaal van Daniël in de leeuwenkuil. Maar we komen vandaag tot en met vers 15, maar we beginnen met vers 1 tot en met 4 samen te lezen. Daniël 6, vers 1 tot en met 4. Darius de Meder ontving het koningschap toen hij ongeveer 62 jaar oud was. Het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen die over heel het koninkrijk verdeeld zouden zijn. En over hen 3 rijksbestuurders van wie Daniël er één was. Aan hen moesten die stadhouders verantwoording afleggen opdat de koning niet benadeeld werd. Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en stadhouders, omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog hem over heel het koninkrijk aan te stellen. Laten we bidden. Heere God, we danken u voor uw woord. En we danken u dat u vaste grond bent. Heere, we danken u dat u ons zekerheid geeft. Heere, niet zekerheid waardoor we huisje, boompje, beestje hebben en alles maar gewoon voortkabbelt. Maar we hebben wel eeuwige zekerheid. We hebben zekerheid van uw rust, uw vrede. Van uw leiding, van uw liefde, van uw voorzienigheid. En dat u bepaalt wat we nodig hebben. Maar Heer, u weet hoe we hier zitten en wat we nodig hebben. U weet waar onze harten onrustig zijn. En Heer, ik wil u dan vragen om onze harten tot rust te brengen. Zodat wij zullen zien dat u te vertrouwen bent. Heer, open onze ogen voor uzelf. Haal onze ogen van onszelf af. En Heer, toon ons uw glorie. Heere, laat er geen woorden van mezelf bij zitten, maar alleen maar woorden van eeuwig leven. We vragen dat u wonderen zal doen vandaag. En dat u ons zal leiden in alles dat er op ons afkomt. Haal onze blik van alles af, behalve van u. Richt onze blik op u en we vragen dit in Jezus' naam. Amen. We lezen in vers 1 dat Darius de Meder het koninkrijk ontving. En dit is al gelijk met deze 5 woorden waar theologen en historici elkaar spreekwoordelijk de hersens inslaan over wie Darius de Meder nou was. Want de een zegt, hij bestaat buiten de Bijbel niet, dus hij is niet echt. En dat zijn vooral degenen die proberen het hele Bijbelboek Daniël onderuit te halen. Anderen zeggen, het is een soort titel voor de een. En de anderen zeggen weer andere dingen. Het simpele antwoord is, we weten niet precies wie deze Darius is. Wat we wel weten is dat de Bijbel tot op heden steeds historisch betrouwbaar geweest is. Want alles wat er in Daniël geschreven staat over koningen, over welke koning, hoe de volgende koning en dergelijke is allemaal historisch uitgekomen. Dus wat we hier kunnen concluderen is dat we weten dat deze man Darius de Meder bestaan heeft. Want de rest van de Bijbel is historisch waar. Dus kunnen we concluderen met grote zekerheid dat deze man ook bestaan heeft. En het maakt verder voor de vertelling niet precies uit wie het is. Maar we mogen wel vertrouwen dat de Bijbel waar is. Want als je kijkt naar hoe historici omgaan met Daniël, proberen ze het boek eigenlijk steeds onderuit te halen. Dat heeft Stan ook uitgelegd in Route 66. En dat doen ze omdat Daniël zo precies waar is, dat ze zeggen, het kan niet dat iemand dat van tevoren geschreven heeft. En toch is dat gebeurd. En daarom is dit boek betrouwbaar, is Gods woord te vertrouwen in elke situatie. Mocht je meer willen weten over deze discussie, kom dan na de dienst even naar me toe. Dan kan ik je zeker vermoeien met deze discussie. Wat we zien is dat Darius het koningschap ontving toen de beste man 62 was. Dat was voor die tijd al vrij oud. En hij ontving dit en ging gelijk aan de slag. Vers 2, het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen die over heel het koninkrijk verdeeld zouden zijn. Nieuwe stadhouders met een gigantisch groot rijk. En omdat Darius niet al die 120 mensen zelf wilde aansturen, vers 3, werd er over hen 3 rijksbestuurders aangesteld, van wie Daniël er 1 was. En dan vers 4, toen overtrof Daniël deze rijksbestuurders. Dit lijkt een bijzin. En tegelijk is dit te bizar voor woorden. Dat iemand van het oude rijk overblijft en niet eens weggestopt wordt om soort van in de stallen de uitwerpsel van de paarden weg te scheppen. Nee, deze Daniël uit het oude rijk, uit het Babylonische rijk, wordt de op één na hoogste bestuurder, samen met 2 anderen, van het hele Medo-Persische rijk. Dit is te vergelijken met Jozef, die de op één na hoogste bestuurder van het Egyptische rijk wordt. En dat kan alleen omdat God alles onder controle heeft. Want het is menselijk gezien niet logisch om iemand van het oude rijk, die oude loyaliteit heeft, die verbonden is aan alle oude structuren, om die in een nieuw rijk aan de macht te laten zijn. Natuurlijk kenden die oude heersers mensen, maar een nieuwe koning moest met ijzeren hand regeren, omdat hij wist dat als hij dat niet zou doen, er iemand zou komen die hem een kopje kleiner zou maken. Dus het is Gods gunst, het is Gods hand, het is Gods voorziening dat Daniël op dit moment deze positie krijgt. En door het hele boek Daniël is Gods hand te zien. Bijvoorbeeld in het feit dat toen Daniël weggenomen werd uit Jeruzalem, hij al zo goed voorbereid was dat hij geestelijk overeind kon blijven. Als Daniël zijn geestelijk leven begonnen was nadat hij weggenomen was uit Jeruzalem, was de kans heel klein dat hij zo sterk had kunnen staan. Maar God had ervoor gezorgd dat zijn geestelijk leven zo opgebouwd was dat hij de isolatie van ballingschap aankon. Psalm 112, vers 1 en vers 6 zeggen het volgende. Psalm 112, vers 1 en 6. Halleluja, welzalig de man of de mens die de Heere vreest, die grote vreugde vindt in zijn geboden. Voorzeker, hij zal voor eeuwig niet wankelen. De rechtvaardige zal eeuwig in gedachtenis blijven. Voorzeker, hij zal voor eeuwig niet wankelen. De rechtvaardige zal eeuwig in gedachtenis blijven. Tot zover. Dit is het leven van Daniël. Gezegend, vreugdevol, de man die de Heere vreest. En hij ging door situaties heen waarbij het logisch was dat hij zou wankelen, om zou vallen en onderuit zou gaan. En Daniël bleef overeind. Niet omdat Daniël perfect was, want Daniël was een mens zoals wij. Maar Daniël vertrouwde God. Daniël vreesde God. Hij had ontzag voor God. En hield boven alles van God. En in zijn ontzag voor God ging hij door moeilijke en letterlijk levensbedreigende situaties heen. Maar hij hield stand omdat zijn ogen op de Heere waren. We zien dat Daniël continu bezig was met bidden. Met God aanroepen, met God vertrouwen. En dat hij continu dus niet uit eigen kracht dingen deed. Maar dat Daniël bewust volledig afhankelijk van God was. De God die zegt dat degene die hem vrezen voor eeuwig in gedachtenis blijven. Voor eeuwig niet zullen wankelen. En voor eeuwig bij hem zullen zijn. Dat is de God van wie Daniël afhankelijk was. De God over wie Daniël zei, God is volledig te vertrouwen. Want Daniël leefde dat. Hij ervaarde dat. Maar wat prachtig is dat God niet veranderd is. In 1 Korinthe 1 vers 9 staat, God is getrouw. Maleachi 3:6 zegt, want ik de Heere ben niet veranderd. door de rest van het woord heen wordt uitgelegd over Gods grootheid, Gods liefde, Gods trouw, Gods heiligheid, Gods alomtegenwoordigheid, zijn eeuwigheid en ga zo maar door. Er zijn boeken volgeschreven over de eigenschappen van God. En dan halen ze dat allemaal simpelweg uit het woord. En God is al die dingen tot in eeuwigheid. En daarom is hij te vertrouwen. God is altijd trouw, wat jij ook doet. Hij kan niet veranderen, want zijn karakter is eeuwig. En dat geeft ons vaste grond in deze veranderende wereld. Want alles wie God is, alles wat God doet, is iets wat hij is en doet tot in eeuwigheid. Wat we zien bij Daniël is dat hij zijn tijd gespendeerd had aan het leren kennen van God. En dat hij daarom vertrouwde. Hij kende God echt en had God kennen een prioriteit gemaakt in zijn leven. En dat zien we terug in zijn daden. We zien dat bijvoorbeeld in hoofdstuk 1, waarin hij, terwijl hem het hele koninkrijk zo'n beetje aangeboden wordt aan posities, als hij maar dat eten van Babel zou eten, hij weet dat God heilig is en hij daarom dat eten niet mag nemen. Hij wist God is heilig en daarom moet ik meegaan met wat God van mij vraagt. Hij erkende God met zijn hoofd, hij wist dat God heilig was en hij erkende God in zijn daden, want hij leefde ernaar. En dit zien we door de rest van de hoofdstukken heen, dat hij God als een soeverein heerser ziet. Hij zegt dat zelfs tegen koningen die de macht hadden, menselijk gezien, om hem te doden. Hij zegt, God heeft u aangesteld, want God regeert. En Daniël erkent dat God degene is die op de troon zit. Wat er ook gebeurt, wat er ook verandert, wat er ook aan de hand is. God regeert en God is te vertrouwen. En hij valt dus steeds terug op God. Dat doet hij door gebed, dat doet hij doordat hij God leert kennen. Hij zal ongetwijfeld delen van het woord uit zijn hoofd kennen. Zeker als een Jood van die leeftijd. Maar hij was al een jaar of 15, 16 geweest zijn toen hij naar Babel meegenomen werd. Dan kende hij al grote delen van de Torah uit het hoofd. En die delen van het woord die hij kende, die waren in zijn hart geland. En Gods onveranderlijke karakter is dat God zorgt voor degenen die hij lief heeft. Dat betekent niet dat God al het moeilijke weghaalt. Kijk maar naar de situatie van Daniël. Hoe moeilijk is het om in zo'n situatie trouw te blijven aan God? We gaan nog levensbedreigende omstandigheden tegenkomen in dit hoofdstuk. Maar in alles was Daniël zijn blik op God. En God zette alles klaar om zijn wil gedaan te krijgen. Het is niet altijd makkelijk om je zekerheid in God te zoeken. Maar het is wel het beste. En het mag een bewuste keuze zijn van ons. Want God is volledig te vertrouwen. Laten we verder lezen, vers 5 en 6. Daarop gingen de rijksbestuurders en de stadhouders, dus allemaal, alle 122, zoeken naar een grond voor een aanklacht tegen Daniël in zaken het koninkrijk, maar zij konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij, Daniël, betrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets verkeerds bij hem te vinden was. Toen zeiden deze mannen, wij zullen tegen deze Daniël geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij wij iets tegen hem vinden in de wet van zijn God, tot zover. Wat een conclusie om over een mens te trekken. Wat een reputatie had Daniël en hij maakte die reputatie waar. De andere bestuurders zagen Daniël als een bedreiging, omdat Daniël gewoon boven alle aanklachten verheven was. En Daniël was degene die iedereen overtrof, staat er in vers 4. En alle veranderingen zorgden er dus niet voor dat Daniël anders ging doen. Dat Daniël opeens met ellebogenwerk carrière ging proberen te maken. Dat hij opeens mensen aan de kant ging duwen, ging slijmen, moeilijk ging doen. Dat hij geld ging verduisteren. Nee, Daniël bleef God dienen. En nogmaals, Daniël was niet perfect. Maar dit zegt dat Daniël een goede, harde werker was. Dat Daniël zich aan de regels hield. En dat hij deed wat juist was in Gods ogen. En daarmee wat goed was voor de koning. En dat werd opgemerkt. Wat we zien is dat vertrouwen op God altijd tegenstand opwekt. Elke keer wanneer jij een stap neemt om meer op God te gaan vertrouwen, zal de vijand tegen gaan werken. De vijand zit niet stil. Het is wel interessant als jij de vijand helemaal niet ziet werken in jouw persoonlijk leven, kan je je afvragen of jij stappen in geloof zet. En het zou eigenlijk een rood signaal af laten gaan, een rode vlag, een rood lampje, geef het een omschrijving, maar als de vijand niet aan het werk is in jouw leven. Want dat betekent dat jij een passieve christen geworden bent. Daniël was niet passief. Daniël was actief de Heer aan het dienen. En daarom zat de vijand niet stil. De vijand in ons leven wil niet dat iemand tot geloof komt, maar het beste wat hij daarna kan doen voor hem is jou inactief maken. Ervoor zorgen dat je niet meer actief met je geloof bezig bent. En dat is wat de vijand ook hier bij Daniël wilde doen. Want in Daniëls werk, in Daniëls karakter, in alles wat Daniël deed, was geen aanklacht te vinden. Dus is de conclusie vers 6, tenzij wij iets tegen hem vinden in de wet van zijn God. Dus ze wilden Daniël in de positie brengen dat Daniël Gods woord moest gaan overtreden. Ze wilden hem in de positie brengen dat hij moest kiezen tussen de wet van het land en de wet van God. En als hij de wet van God zou kiezen, hadden ze nu iets om hem op aan te klagen richting de koning. En dit is wat de vijand bij ons ook doet. Hij brengt ons in situaties, in uitdagingen, in moeite, in pijn, die ons aanzetten tot God ongehoorzaam zijn. Hij stelt ons voor keuzes die goed lijken, die fijn lijken, maar die uiteindelijk de verkeerde keuze zijn. Zoals we dat in het Nederlands noemen, een leugentje om bestwil. Wat op zich de grootste tegenstelling is die er is. Even liegen, zodat iemand er niet achterkomt dat er iets aan de hand is. Even liegen om de aandacht naar een ander te verschuiven. Even liegen, zodat iemand niet boos op mij wordt. Maar uiteindelijk is het altijd een probleem. Even dit, even dat. Een klein stapje de verkeerde richting op om daarna. En dan vergoeilijken we het voor onszelf. Eén stapje achteruit en daarna twee stappen naar voren. Ja, maar je weet niet waar ik doorheen ga en dit is echt even nodig. Nee, God snapt het wel, God begrijpt het wel. En zo gaan we mee, gaan we redeneren met de vijand in de plaats van dat we radicaal tegen hem kiezen. Radicaal voor God kiezen. Hoe meer we weten wie God is, hoe meer we hem 100% zullen gaan vertrouwen. Ook als dat betekent dat we door iets moeilijks heen moeten gaan. Als het niet overeind staat in jouw hart dat God 100% te vertrouwen is, zou je zo makkelijk te verleiden en te misleiden en onderuit te halen zijn. Daarom is het zo belangrijk dat wij God kennen en met Daniël concluderen, God is volledig te vertrouwen, juist ook wanneer er tegenstand is. Maar je moet begonnen zijn met de conclusie trekken dat God te vertrouwen is, voor de strijd er is. Want in de strijd is dat vaak al een paar bruggen te ver. Dus van tevoren moeten we God zo leren kennen dat we hem vertrouwen voor wie hij is. En dat was ook wat Daniël al gedaan moest hebben. Want vers 7 tot en met 10. Zo kwamen deze rijksbestuurders en stadhouders eensgezind bij de koning en zeiden het volgende tegen hem. Koning Darius, leef in eeuwigheid. Altijd goed om te beginnen met slijmen bij een koning. Vers 8. Al de rijksbestuurders van het koninkrijk, de machthebbers, de stadhouders, de raadslieden en de landvoogden, dus alle heersers zijn na onderling beraad van mening dat er een koninklijk besluit moet worden opgesteld en een verbod moet worden bekrachtigd dat al wie binnen 30 dagen een verzoek zal richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. Nu dan, koning, stel het verbod op en onderteken het bevelschrift dat niet veranderd mag worden volgens de wet van Meden en Perzen, die niet mag worden herroepen. Daarop ondertekende koning Darius het bevelschrift en verbod. Bedenk wat deze pannenkoeken op dit moment besluiten. Bedenk waar ze koninklijke bronnen voor hebben ingezet. Om één man aan de kant te schuiven, hebben ze vergaderingen en hebben ze van alles gehouden. Bij mijn doordeweekse werkgever houden we van vergaderen, dus ik kan me voorstellen hoe dit is. Uren vergaderd met elkaar, hoe kunnen we tot een wet komen die Daniël te pakken neemt. Eén wet voor het hele koninkrijk om één man te pakken te nemen. En dan is hun conclusie, je mag 30 dagen geen verzoek richten aan welke god of mens dan ook, behalve aan u, o koning. Schat, mag ik wat water? Oh, mag ik niet vragen. Koning, mag ik aan mijn vrouw vragen? Kunt u mijn vrouw vertellen dat ze mij wat water moet geven? Als je kleren gaat passen, staat dit goed? Mag je niet vragen, want het is een verzoek aan een mens. Mag ik iets bij u kopen? Mag ik deze bloemkolen kopen? Het klinkt allemaal belachelijk, maar letterlijk gezien mocht geen van deze vragen. Het is een idiote wet. Maar het streelde het ego van deze Darius zo dat hij de wet ondertekende. Want alle vragen moesten naar hem. Hij heeft alle antwoorden. Hij is de grote koning die alle vragen kan beantwoorden. Maar zie je wat er hier eigenlijk gebeurt? Niet eens zozeer het feit dat het tegen Daniël is. 30 dagen lang mag je niet vertrouwen op de woorden van mensen of op God. Je mag alleen vertrouwen op de woorden van de koning. 30 dagen lang moet je vertrouwen dus alleen op die koning zijn, want hij heeft de antwoorden. En dat doet iets met jouw vertrouwen. 30 dagen is lang om niks aan mensen te mogen vragen. En dit is wat de vijand dan doet. Hij zoekt naar manieren hoe hij het vertrouwen in God onderuit kan halen. En hij gebruikt daar een wet van Meden en Perzen voor. Een wet die niet veranderd mag worden. Daniël, als een bijbelgetrouwe gelovige, zit hier nu in een conflict. Want er is een duidelijke opdracht door het hele woord heen om alles bij God te brengen. Psalm 50 vers 15 zegt, roep mij aan in de dag van benauwdheid. Ik zal u eruit helpen en u zult mij eren. Het is een expliciete opdracht. Geen, nou ja, misschien is het een leuk idee als. Nee, het is een opdracht. Roep mij aan, zegt God. Door het woord heen worden we opgedragen om te bidden. Jeremia 33, Joël 2, 1 Thessalonicenzen 5, om er maar een paar te noemen. Maar nu mag het niet meer, op straffen des doods. En wat doe je dan? De vijand heeft door deze raadsbestuurders, stadhouders, de machthebbers, de raadslieden, de landvoogden, etcetera, heeft hij een situatie gecreëerd waarin een gelovige moet kiezen. Nu zullen wij de heftigheid van het dreigement van een leeuwenkuil misschien niet ervaren, maar wij moeten wel kiezen of je God vertrouwt of niet. En vertrouw jij God ook, juist wanneer dingen veranderen, wanneer dingen moeilijk zijn, wanneer het tegen zit, of juist wanneer alles je voor de wind gaat. Dat kan zo'n gevaarlijk moment zijn, wat we ook zagen bij de koningen van Babel. Alles ging ze voor de wind en daardoor vertrouwden ze niet langer op God, maar op zichzelf. Vertrouw jij God? Vertrouw jij God als het fysiek of mentaal met jou niet goed gaat? Wat is het eerste wat jij doet als jij hoofdpijn hebt? Als je last hebt van je knie? Als je je depressief voelt? Bel je dan de huisarts of ga je op je knieën en bid je tot de Heer? We vinden het tegenwoordig makkelijker om de huisarts te bellen voor medicijnen dan om op onze knieën te gaan en om te bidden. Leggen we onze fysieke en mentale gezondheid in Gods handen of in de handen van een dokter? Niks tegen een dokter, want God kan doktoren gebruiken. Ik ben God ontzettend dankbaar voor de medische wetenschap. Alleen is dat ons eerste redmiddel of laten we God ons leiden om daar naartoe te gaan? We zien doktoren door het hele woord heen, dus nogmaals, niks tegen de medische wetenschap. Maar beginnen we bij God of beginnen we bij iemand anders? Als je financiën krap worden, op wie vertrouw je dan? Als je rekeningen hebt die je niet overziet, naar wie ren je dan toe? Ga je subtiel hints laten vallen naar mensen of juist gewoon van de daken schreeuwen dat je geld nodig hebt? Of begin je op je knieën bij God? Moeten jouw financiën tot in elk detail uitgestippeld zijn? Moet het helemaal duidelijk zijn tot aan je pensioen, je dood en eigenlijk nog het liefst verder dan dat? Of liggen jouw financiën in Gods handen en vertrouw je dat Hij voorziet? Natuurlijk met wijsheid. Natuurlijk moet je plannen. Maar begin je bij God. Vertrouw je God volledig met je financiën? Vertrouw je God met je relaties die misschien tegenzitten? Ga je dingen zelf regelen of schiet je in de, oké, wat moet ik doen om jou te behagen modus? Of word je boos als dingen niet gaan zoals jij het wil? Of zoek je God in je relaties, met jouw hoop van een relatie? Of het verlangen naar een type relatie wat misschien niet komt? Vertrouw je God daar ook mee? Vertrouw je God met je geloof, met de groeiende tegenstand die er is? Want tegenwoordig wordt het als gek en als dom en als belachelijk gezien. Er is steeds meer openlijke haat tegen God. En vertrouw je God dan echt? Vertrouw jij God echt in al die dingen als er tegenstand komt? Als er moeilijkheden komen, als dingen niet langer gaan zoals je had gehoopt, dat leien dakje, het gaat zijn gangetje, alles is fantastisch, roze geur en maneschijn. Is God voor jou dan ook echt te vertrouwen? En dat is een keuze, niet een gevoel. Ik kan me voorstellen dat Daniel in deze situatie, met deze wet, met dit dreigement dat erachter zit, dat angst een reactie is die echt wel in hem opgekomen is. Dat hij dit ook niet leuk vond. Het is niet zo dat hij juichend door de straten ging met joehoe, er is geestelijke verdrukking, woehoe. Ik denk niet dat iemand dat doet. En als wel, dan moet je misschien een keer een gesprek met die persoon voeren met wat is er aan de hand. Maar Daniel had een relatie met God. Een diepe, diep gewortelde relatie met God. En daarom koos hij om God te vertrouwen, ook in deze situatie. Want hoe beter jij God kent, hoe beter je hem zal gaan zien en hem meer zal gaan vertrouwen. En wat we hierdoorheen ook zien, door al deze tegenstand, is een standaard tactiek van de vijand. Dat is dat hij het woord van God pakt, en dat doet Satan vandaag de dag, Satan en zijn demonen. En die pakken het woord van God en die zetten jou voor een keuze om of mee te gaan met de wereld of het woord van God te overtreden. Ze misbruiken het woord van God, ze verdraaien het woord van God om ons aan te zetten tot keuzes die niet van God zijn. Satan kent het woord van God veel beter dan wij allemaal. En daarom is het zo nodig dat we onze Bijbel lezen, dat we God kennen, zodat we gaan herkennen wanneer de Bijbel verkeerd gebruikt wordt. En dat is onder andere waarom we samen kerk zijn. Dus daar mogen we ook elkaars hulp in vragen. Je fellowshipgroepleider, een van de oudsten, maar ook gewoon überhaupt elkaar. Hoe kijk jij ernaar? Ik sta voor deze keuze. Weet jij wat het woord hiervoor zegt? Zo mogen we op God leren vertrouwen. Jeremia heeft iets prachtigs gezegd in Jeremia 9. Ik wil je vragen om daar even naartoe te bladeren. Dus blader een stukje terug als je in Daniel hoofdstuk 6 zit en blader mee naar Jeremia 9. Waar Jeremia ons een van de een inkijkje geeft in het denken van onze God. Het denken van God over ons en wat God echt belangrijk vindt. Jeremia 9, vers 23 en 24. God geeft hier aan waar hij echt wat hij echt belangrijk vindt. Jeremia 9 vers 23 en 24 zeggen, zo zegt de Heere. Laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid. Laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte en laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. Maar laat wie zich beroemt zich daarop beroemen dat hij begrijpt en mij kent dat ik de Heere ben. Die goedertierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op de aarde doe. Want in die dingen vind ik vreugde, zegt de Heer. Dit is waar God echt blij van wordt. Als wij hem kennen. Dat wij meer en meer gaan begrijpen wie hij is. Begrijpen dat hij de Heer is. De Heer die goedertierenheid bewijst. Die recht en gerechtigheid op de aarde doet. Ook als wij het niet begrijpen hoe dat eruit ziet. Ook als wij het niet snappen. Maar we mogen God kennen en daar vreugde in vinden. Dat is wat Daniel deed. Dat is wat Daniel nodig had. En God gebruikt zijn woord, hij gebruikt gebed en hij gebruikt zijn kerk om ons op hem te wijzen. Die dingen zijn onmisbaar in het kennen van God en vraagt actieve deelname van ons. Zelf je Bijbel lezen. Hoe beter jij namelijk het woord kent, hoe beter jij God gaat leren kennen. En dat is echt belangrijk. God gebruikt dan mooie en moeilijke tijden om dat woord ook te gaan laten landen in je hart. En dan zou je zijn karakter gaan zien en zou je hem gaan kennen voor wie hij is. Maar hij laat zich kennen ten eerste door zijn woord heen. God laat zich kennen door gebed. Hij leidt jou door gebed heen. Je gaat zijn wil zien. En door gebed ga je zien dat alles wat je nodig hebt aan zijn voeten te vinden is. En dat je in totale afhankelijkheid en overgave bij God kan komen. Zoals we ook bij Daniël door dit hele boek heen zien. En samenkomen met de kerk. Daniël had zijn drie vrienden. Hij kwam continu samen met zijn drie vrienden. Daniël was continu bezig om dingen samen met hen te doen. Wij mogen ook bezig zijn met in grotere en kleinere setting samenkomen met onze broeders en zusters. We zijn samen schapen en we horen zijn stem te volgen en hem samen te volgen. En dat vraagt om een actieve deelname, bijvoorbeeld aan de fellowshipgroepen. Maar ook gewoon aan samen christen zijn met de Bijbel open. Samen bidden, samen door situaties heen leven, samen God zoeken. En dat hebben we nodig om juist in tegenstand overeind te blijven. Om samen tot de conclusie te komen, God is volledig te vertrouwen. En Daniël kende deze God. En dit was zijn vaste grond geworden. En dit was zijn basis om overeind te blijven in de tegenstand. Dus ken en vertrouw jij God echt met alles. Want hij is het meer dan waard om te kennen. Want hij is zo goed, zo geweldig, zo mooi, zo liefdevol, genadig, barmhartig en trouw. Je kan hem met alles altijd vertrouwen, wat je situatie ook is. Want hij is God. Daniël stond nu voor een keuze. Er is een wet gemaakt voor het hele koninkrijk. Op straffe des doods niemand iets vragen behalve de koning. Daniëls reactie lezen we in vers 11. Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op drie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien gedaan had. Wauw. In vers 12 gaan we er nog over lezen dat hij zelfs biddend aangetroffen wordt en dat ze hem daarom konden aanklagen. Maar Daniëls allereerste reactie. Ik ga naar huis, ik ga naar mijn vertrek waar ik normaal bid en ik ga bidden. En dat deed hij zoals hij voordien gedaan had. Dit was een gewoonte van Daniël, een levensstijl van gebed. Die hem niet aankwam waaien, maar die hij ingebouwd had in zijn leven. Hij was gewend om drie keer per dag knielend voor het aangezicht van de Heere te komen. Hoe mooi is het om dit soort Bijbelse routines, geestelijke disciplines in te bouwen. Psalm 55 vers 18 spreekt over 's avonds, 's morgens en 's middags God aanroepen. Dat is wat Daniël deed. En Daniël deed dat ondanks een letterlijk verbod op gebed. En wat prachtig is, is in vers 11 staat er, op drie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God. Ook nu, wanneer er geen reden voor dankbaarheid leek te zijn, was Daniël dankbaar. Hij had altijd reden om dankbaar te zijn, want God. Zo ook wij. Wij mogen altijd dankbaar zijn. Altijd bidden, want in God is er altijd reden om dankbaar te zijn. Daniëls vertrouwen op God was groter dan zijn vrees voor de koning en voor de wet van de koning. Daniël kende God en kon daarom niet anders dan bidden en God om dingen vragen. En Daniel luisterde dus naar de wet van het land, zolang het niet tegen Gods wet inging. En daarin is hij een voorbeeld. Als nu de Nederlandse overheid ons zou dwingen, proberen te dwingen om te stoppen met de Bijbel lezen, dan hebben we alle recht om Bijbels ongehoorzaam te zijn. Daniel zag dat wat de koning wilde inging tegen Gods woord en daarom gehoorzaamde hij niet. En in deze bijzondere, bizarre, levensbedreigende situatie wist Daniel één ding. Ik vertrouw op God. In Daniels hoofd regeerde God en bad hij zoals hij voordien gedaan had. En schat dit even goed in alsjeblieft. Natuurlijk, Daniel was waarschijnlijk niet getrouwd. We weten weinig over of hij kinderen had of niet. Waarschijnlijk niet. Als hij niet getrouwd was, is dat een logische conclusie. Maar hij moest geestelijke discipline hebben en voorbereid zijn op de strijd. Want Daniel was letterlijk een van de leiders van een koninkrijk dat op het hoogtepunt 5,5 miljoen vierkante kilometer groot was. Dat is iets groter dan Nederland. En Nederland vinden we al ingewikkeld aan te sturen. Laat staan 120 gewesten die allemaal hun eigen cultuur hadden. Dat kostte een hoop tijd. En toch maakte Daniel tijd om God te zoeken. Martin Luther staat erom bekend dat hij zei: ik heb zoveel te doen dat ik de eerste 3 uur van mijn dag in gebed zal doorbrengen. En het was normaal, was het 2 uur. Maar als het zo druk werd, als het drukker werd, voegde hij er 1 uur gebed aan toe. Wat ik niet hiermee wil bereiken is jou je schuldig laten voelen. O, waarom bid ik geen 3 uur op een dag? O, wat ben ik slecht dat ik niet zoals Martin Luther. O, wat ben ik dramatisch dat ik nu niet zoals Daniel de hele dag bid. Dat is echt niet wat ik wil bereiken. Dat is ook niet wat God in jou wil bereiken. Dat is wat de vijand doet. De vijand praat onze schuldgevoel aan om ons apathisch, om ons afwachtend te maken. Mijn hoop en mijn gebed is dat jij biddend op zoek gaat naar hoe jij geestelijke disciplines kan inbouwen. Van Bijbel lezen, van bidden, van samenkomen met broeders en zusters. Mijn hoop en mijn gebed is dat je met iemand in een vergelijkbare situatie als jij gaat praten. Hoe doe jij dit? Waar maak jij keuzes? En dat je dan open staat voor het horen van God, voor hoe jij met je situatie kan omgaan om sterk te staan in je geestelijk leven. En dat is dus ook waar het lichaam van Christus onder andere voor is. God wil jou helpen door te laten zien hoe hij een ander geholpen heeft. En dan kan je daarvan vertrouwen vinden dat God ook jou door je situatie heen helpt. Bedenk dat God het beste met jou voor heeft. En dat God jou in je situatie kent. Je mag hem zien in zijn glorie, zijn liefde, genade, heiligheid, etc. En dat verandert levens, zodat ook jij met je hele hebben en houden naar hem kan gaan en 100% voor hem kan gaan leven. Dus wees bemoedigd om te bidden. Niet veroordeeld met, oh, ik bid niet genoeg. Nee, wees bemoedigd om God te zoeken, om te bidden. Om structureel te bidden, om letterlijk op je knieën te bidden. Dat is zo'n mooie gewoonte. In het boek De Brieven uit de Hel, de Screwtape Letters van C.S. Lewis. Dat zijn brieven die heen en weer gestuurd worden tussen demonen. Is natuurlijk fictief, maar er staat ontzettend veel waarheid in. En in dat boek wordt onder andere aangegeven dat het ontzettend belangrijk is dat een christen niet op de knieën gaat bidden. Dat die demon ervoor zorgt dat die zijn doelwit niet op de knieën gaat bidden. Ten eerste omdat het simpelweg in het woord staat dat we op de knieën mogen bidden. Horen te bidden misschien wel. En ten tweede wordt in dat boek aangegeven omdat die lichaamshouding van overgave iets doet met het hart van degene die bidt. Dus is de conclusie in dat boek, mijn lieve vriendelijke demonische onderknuppel, zorg dat jouw doelwit niet op de knieën bidt. Daniel bad 3 keer per dag op zijn knieën. Want dat hielp zijn hart. Kan je verzekeren uit eigen ervaring dat je je gedachten er een stuk beter bij houdt als je op je knieën zit. Want het is niet de meest gemakkelijke positie. maar het helpt je daar om je gedachten te focussen op het gebed. De vijand zal het willen tegenwerken. Hij zal je afleiden, je zal moe worden, je zal gedachten krijgen. Er begint misschien een hond buiten te blaffen, er begint een kind te huilen. Het alarm gaat af. Ik heb het zo gek niet meegemaakt of het gebeurt wel. En dan, wat doe je dan? Laat je je afleiden van gebed? Of ga je om met de afleiding en ga je daarna terug naar je gebed? Daniël bad en is daarin een voorbeeld. Daniël vertrouwde God volledig. En daarom ging hij op de knieën. Laten we de laatste verzen voor vandaag lezen tot en met vers 15. Toen kwamen deze mannen eensgezind bij zijn huis. Als we vers 8 moeten geloven, zijn dit dus 120 plus mensen. Die met z'n allen klaar stonden om bij Daniël naar binnen te gluren of hij aan het bidden was. Toen kwamen deze mannen eensgezind bij zijn huis en troffen Daniël aan terwijl hij bad en smeekte om genade voor het aangezicht van zijn God. Wauw. En meteen kwamen zij naar voren en zeiden in de tegenwoordigheid van de koning over het verbod van de koning. Hebt u niet een verbod ondertekend dat iedereen die binnen 30 dagen een verzoek zou richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwenkuil zou worden geworpen? De koning antwoordde en zei, dat woord staat vast volgens de wet van Meden en Perzen die niet mag worden herroepen. Dus ze zetten een soort van de koning, ze geven een voorzetje zodat de koning zelf binnen gaat slaan, dat ze Daniël mogen veroordelen. Toen antwoordde vers 14 en zeiden zij in de tegenwoordigheid van de koning, Daniël, een van de ballingen uit Juda, heeft op u, o koning, en op het verbod dat u ondertekend hebt, geen acht geslagen, maar op 3 tijdstippen per dag doet hij zijn gebed. Dus ze hebben nog eens een hele dag naar hem staan gluren ook, want ze weten dat hij dat 3 keer op een dag doet. Toen de koning dit woord hoorde, nam hij het zichzelf zeer kwalijk en zette zijn hart erop om Daniël te verlossen. Tot zonsondergang spande hij zich in om hem te redden. Wat een bizarre situatie. Zo ver gaat de vijand dus om de gunstelingen van de Heere aan te vallen. Bereid om een hele dag bij Daniëls huis te gaan gluren. Om te kijken of hij Gods woord of hij de wet van de koning overtreedt. En Daniël ging bidden. Daniël wist dat dit kon gebeuren, dat hij aangeklaagd kon worden. En toch ging hij bidden. Daniël deed de deuren van zijn huis niet dicht, hij deed de ramen van zijn huis niet dicht. Daniël bad, want zijn vertrouwen op God was groter dan zijn angst voor de vijand. Darius wilde Daniël nog proberen te verlossen. Hij probeerde het een hele dag, maar met een wet van Meden en Perzen was dat niet mogelijk. Maar Daniël wist, ik vertrouw op God. Dus Heer, hetzelfde als zijn vrienden eerder in hoofdstuk 3, sterven wij, dan sterven wij. Sterf ik, dan sterf ik, was Daniëls houding, maar bidden zal ik. Daniël vertrouwde God. Daniël vreesde hongerige leeuwen minder dan dat hij God vreesde. Zijn er dingen die wij meer vrezen dan God? Dingen waarvan wij vinden, God kan alles behalve. Heer, u kan alles maar in deze. Daniël kende God en daarom lag zijn leven in Gods hand. Daniël kende God en daarom vertrouwde hij God. Dat kennen van God is zo ontzettend belangrijk. Dus ik heb 5 tips voor je die ik je mee wil geven over het kennen van God. Zodat jij uiteindelijk meer en meer tot de conclusie komt, God is volledig te vertrouwen. 5 simpele tips, nogmaals niet om nu je leven een zware last te maken, waarbij je allemaal heftige, moeilijke dingen moet doen. En dit komt er allemaal nog eens bovenop. Neem dit mee, bid ervoor en ga biddend ermee aan de slag. Maar leer God beter kennen. Die 5 dingen zijn ten eerste, lees elke dag je Bijbel en vraag wanneer je je Bijbel gaat lezen aan God om je hart te openen voor de ogen van je hart te openen voor zijn woord, zoals Psalm 119 ook zegt. Mediteer daarna ook op dat woord gedurende de dag. Dus sta stil bij wat heb je gelezen, denk erover na. Het herkauwen van het woord. Dat is wat je nodig hebt, zodat het diep in je hart zal gaan landen en vrucht zal gaan dragen. Leer ook teksten uit je hoofd. Dat is ontzettend effectief. En als laatste stap van lees je Bijbel elke dag. Doe het alsjeblieft ook. Niet lees je Bijbel, maar doe wat je leest. Het moet niet blijven bij dat je hoofd gevuld wordt, maar het moet leiden tot dat jij iets leest en dat het je leven gaat veranderen omdat je het gaat doen. Ik heb een lijstje ook, ik zal ze opnoemen, maar die zullen ook in de notities online komen, over Bijbelteksten die je, gedeeltes die je kan gaan lezen om echt Gods karakter en Gods persoon beter te gaan leren kennen. Moet je denken aan Job hoofdstuk 38 tot en met hoofdstuk 42. Exodus 34 vers 5 tot en met 7. Jesaja 40 vers 12 tot en met 31. Colossenzen 1 vers 14 tot en met 22. Openbaring 4 en 5 en Psalm 145. Nogmaals, je kan het online vinden. Je kan het ook zo nog even bij me komen navragen. Waarom die plekken? Omdat God zich daar in mensentaal laat zien. God omschrijft zichzelf daar op manieren die wij soort van kunnen begrijpen. En dat helpt ons om de grootheid van God te gaan zien. Er is een prachtige studie van Paul Tripp, die heet The Danger of Familiarity. Het gevaar van het bekende. Ik ben zelf opgegroeid in de kerk. En dan kan ik die woorden als God is liefde, ja oké, dat heb ik al 100 keer gehoord. Misschien wel 1000 keer. God houdt van je, dat weet ik ook. Dat kan je voor lief gaan nemen. Het kan zo bekend worden dat het niet meer bijzonder is. En door dit soort gedeeltes te gaan lezen, zoals ik net opnoemde, kan je weer stilgezet worden bij de glorie van wie God is. Bij het wonder van de grootsheid van God. Dat hebben we nodig. Dus lees je Bijbel en vraag God om de ogen van je hart te openen. De tweede stap is bid dagelijks. En indien mogelijk, bid op vaste tijden. En bid voor alles. Bid delen van het woord, bid de psalmen, maak gebedskaartjes. Als je niet weet waarvoor je moet bidden, vraag het ten eerste aan de Heere, vraag het aan andere christenen. Ik help je graag met een lijstje maken. Maar bid. Maak ook van gelegenheden gebruik om te bidden. Ik heb er nu geen tijd voor, maar bijvoorbeeld hardlopen vind ik fantastisch. Niet zozeer vanwege het hardlopen. Want ja, het kost inspanning en je zweet en zo. En, nee, ik hou van sporten, maar... Ik vind het heerlijk om hard te lopen, omdat ik dan heel veel tijd in gebed kan hebben. Ik weet dat mijn vrouw ook van bijvoorbeeld van wandelen, skaten en dergelijke houdt, omdat dat een mooie gelegenheid is om te bidden. Maak daar dan ook gelegenheden voor. Dus bid dagelijks en begin met ook bidden op vaste tijden. Het derde wat je kan doen om God elke dag beter te leren kennen, is vraag de Geest om jou elke dag opnieuw te vullen. Het is niet iets geks, het staat gewoon simpelweg in Efeze 5 vers 18. We worden daar opgedragen om continu bijgevuld te worden met de Heilige Geest. Dus laten we hem daarnaar vragen. Met als doel dat we naar de Geest zullen wandelen, Galaten 5. Dus vraag de Geest jou om je elke dag opnieuw te vullen met zichzelf. Want door zonde kan je onszelf vergelijken met een soort van een lekke vaas. We lopen af en toe een beetje leeg en dan moeten we dat weer bijvullen. Het vierde wat je kan doen is ga naar de kerk. Nou, is op zich gek om te zeggen tegen mensen die hier nu in de kerk zitten. Wat ik daarmee bedoel is ga niet alleen naar de kerk en zit niet en luister niet en loop daarna weg. Wat ik bedoel is ga naar de kerk en kies om te investeren in het bouwen van relaties. Relaties waar Jezus centraal staat. Relaties waarbij je praat over wie God is, wat God aan het doen is. Hoe je dingen aan het leren bent over de Heer. Hoe doe je dat? Nou, neem je voor om een gesprek te hebben waarbij je je hart deelt met een ander. En doe het dan ook. Word deel van een van onze fellowshipgroepen, ook wel bekend als kringen. Bezoek de gebedsmomenten die we hebben. We hebben er verschillende gedurende de week. Zet een discipelschapsrelatie op. Dus vraag aan een broeder of zuster, zullen wij samen de Bijbel open doen? Ik heb een aantal broeders die ik mag discipelen. Ik word zelf tot op de dag van vandaag gediscipeld. We hebben dit nodig. Dus wees een actief deel van het gemeenteleven. Niet binnenkomen, zitten, luisteren, één bakje koffie en weer naar huis. Nee, investeer in relaties. Spreek af met mensen, eet samen. Ga samen wandelen. En bouw op die manier relaties met Jezus in het midden. En de laatste stap, of de laatste activiteit die je kan doen, is Bijbels vasten. Het is echt goed om van tijd tot tijd Bijbels te vasten. De wetenschap komt er ook de laatste tijd weer achter. Hoe goed vasten is. Hè, hadden ze op zich kunnen weten. Het staat in de Bijbel. Maar onthoud jezelf eten voor een periode. Dat kan een paar uur zijn, dat kan een dag zijn, een aantal dagen zijn. Maar gebruik die tijd dan ook om te bidden. Wanneer ik zelf vast, gebruik ik altijd dat wanneer mijn maag begint te knorren, dat God soort van wil zeggen, vriend, tijd om te bidden. En mijn maag knort nogal veel, dus dan mag ik de hele dag mag ik bidden. Maar het is echt goed om te vasten. Alleen, maar ook samen. Want het is goed voor je ziel en daarmee is het iets wat we mogen doen om God beter te leren kennen. Behandel deze 5 dingen alsjeblieft niet als een afvinklijstje of iets dat je ziet dat jij faalt als je dit niet doet, niet volledig doet, niet allemaal doet. Oh, het kan altijd meer en dergelijke. Nee, laten dit aansporingen en bemoedigingen zijn, manieren om God beter te leren kennen. Manieren om uiteindelijk tot de conclusie te komen, God is volledig te vertrouwen. Niet, oh, als ik dit doe, dan is God mij iets verplicht. Nee, laat het doel zijn om God te kennen en God te vertrouwen. Want dat is wat wij nodig hebben. God kennen en God meer vertrouwen. We hebben gezien in Daniël dat er gigantische veranderingen in zijn leven waren, in de wereld om hem heen. Wisseling van de macht, wisseling van de koning, wisseling van functie, wisseling van collega's. We weten niet eens hoe groot en hoe ver wijd verspreid deze veranderingen waren. Er waren nieuwe regels die Daniël tegenwerkte in zijn geloof. En in alles, ondanks alles, door alles heen, bleef Daniël God vertrouwen, want hij kende God en daardoor vertrouwde hij God. Hij had zijn leven gebouwd op het kennen en op het volgen van God. Hij wist wat God vroeg en hij gehoorzaamde God. Ook als dat tegen de wet van het land inging en als daar een staf op kon staan. Gebed was onvervangbaar voor Daniël. En daarom kende hij en vertrouwde hij God. En dit is wat jij nodig hebt. Waar jij ook doorheen gaat, wie je ook bent, wat je meemaakt. Je hebt God nodig. Hoe geweldig de vreugde ook is, of hoe diep het verdriet ook is. Hoe groot de blijdschap of hoe diep de pijn ook is. Jij hebt het nodig om God te zien. Om God te vertrouwen. Om God te kennen. Dus wat je situatie ook is, weet dat God volledig te vertrouwen is. Kijk naar alle veranderingen bij Daniël en hij stopte niet met God vertrouwen. Laten wij dezelfde keuze maken. Als jij hier zit en je gelooft nog niet, dan mag je weten dat God jou kent en dat hij ook voor jou die vaste grond wil zijn. Jij mag hem leren kennen, zodat je hem gaat vertrouwen. Hij is bij je, hij houdt van je en hij wijst je op hemzelf. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Je mag via geloof in de Heer Jezus bij God komen. Jezus is God en je mag in hem geloven, op hem vertrouwen, want hij houdt van jou. Jezus heeft jouw zonde gedragen, mijn zonde gedragen aan het kruis. En dat hebben wij nodig. Dus geloof in Jezus als Zoon van God. Beleid je zonde, geef je leven over aan hem. Geloof in Jezus is wat redt. Dus kies vandaag. Christen, God is volledig te vertrouwen, dus wees bemoedigd alsjeblieft. Als alles op zijn kop staat door veranderingen, is God te vertrouwen. Als er tegenstand is, is God te vertrouwen. Wat er ook is, je kan bidden en bouwen op degene die 100% te vertrouwen is. En je mag door Gods leiding geestelijke disciplines bouwen om God beter te leren kennen en hem meer te gaan vertrouwen, want hij is het waard. Hij is het kennen waard, het vertrouwen waard. Want hij is 100% te vertrouwen. Laten we bidden. Hemelse Vader, we danken u voor wie u bent. We danken u voor uw trouw. Dank u wel voor uw goedheid, uw glorie, de zegen dat we altijd bij u mogen komen. Dank u wel, Heere, dat in elke omstandigheid u onveranderlijk bent. Dank u wel, Heere, dat u niet anders kan dan dezelfde blijven, dan goed blijven, dan fantastisch blijven. En Heere, u weet waar een ieder van ons doorheen gaat. Heere, u kent onze situaties en u weet of wij u vertrouwen in en met onze situatie of niet. Heere, toon ons uzelf. Heere, laat ons zien dat u die grote God bent. De God die te kennen en te vertrouwen is. Maak ons duidelijk, Heere, wie u bent. Niet zodat we veroordeeld worden in hoe we u nog niet kennen. Niet zodat we aangeklaagd kunnen worden over disciplines in ons leven die missen. Nee, zodat we een dieper verlangen krijgen naar u kennen. Want u bent zo mooi, zo geweldig, zo goed. Dus Heere, laat een ieder hier weggaan met een bemoedigd hart. Heere, bemoedigd om van u te houden. Bemoedigd om u te kennen. Bemoedigd om u te vertrouwen. Degene die hier zitten en u nog niet kennen, Heere, laat ze zien wie u bent. En dat u te vertrouwen bent. Overtuig ze alstublieft, Heere, want dat kan alleen u. Dat kan geen mens. Heere, u bent zo goed. En we vragen dat u dat aan ons laat zien. Help ons om de disciplines in te bouwen. Geef ons daar creativiteit voor. Maar Heere, we vragen dat u wonderen doet. Dat u ons tot uzelf trekt. En dat we zullen zien, God is volledig te vertrouwen. Dus Heere, doe dat werk in onze harten. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen.
Tell you right now, it's gonna be alright.